Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
En dat is je enige kans om dan misschien nog een vrijspraak eruit te halen. Ja, dan doe je dat. Kijk, als het bewijs heel mager was, had ik het niet gedaan. Maar het bewijs zat er dik in. En hij zegt, ik heb het echt niet gedaan. Nou, wat doen we? We doen een meervoudige... Ik moet nog steeds, ik vind het zo erg. We doen een meervoudige fotoconfrontatie. Bam, ja, hij is het, 100%! Ja,
hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom, Chris.
Dankjewel, Wouter.
Even de huisregels als gebruikelijk. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat ook maar enigerlei betrokkenheid bij hebt. Chris, heb jij wel eens meegemaakt dat jij een cliënt van je van dringend advies voorzag, maar dat diegene dacht, hij kan me wat, ik hou me daar helemaal niet aan. Ik doe gewoon lekker wat ik zelf wil.
Ja, dat komt wel eens voor. Wat het meeste voorkomt, is dat je cliënt ter zitting, of als hij gehoord wordt bij de rechtercommissaris, in strijd met de afspraken die gemaakt zijn, ofwel gaat verklaren terwijl hij moet zwijgen, of althans dat het advies was, ofwel dingen gaat verklaren die eerder niet verklaard zijn, niet besproken zijn. Dat komt wel regelmatig voor, of dat kan voorkomen. Je kunt ook hebben dat je een verdedigingsstrategie hebt, zeg maar, in het proces zelf. En dat iemand daar een andere kant in gaat. Ja, en dan moet je afscheid van elkaar nemen.
En is dat irritant als iemand dat doet?
Nou, dat is buitengewoon irritant in die zin dat je op het moment dat je afspraken maakt en iemand houdt zich daar niet aan en je verdediging loopt daarmee in de soep, dan is dat heel vervelend. Maar uiteindelijk, ja, weet je, het raakt niet mijn belangen, het raakt zijn eigen belangen. Dus het is met name irritant voor de cliënt zelf.
Ja. De zaak waar we het vandaag over gaan hebben, die speelt zich af in Barneveld. Op 26 augustus 2019 vindt bij landgoed Schaffelaar een steekpartij plaats. Daarbij worden twee jonge mannen neergestoken. Eén van hen raakt zwaar gewond. Twee dagen later houdt de politie een verdachte aan. Hij is pas 15 jaar oud. Bij ons te gast vandaag is Feride Tosun. Welkom.
Dankjewel.
Je bent nu zo'n 10 jaar advocaat. Je hebt een eigen praktijk in Zaandam. En je bent sinds een jaar rechterplaatsvervanger. We hebben dat wel vaker gehad, mensen die dat zijn. Hoe is dat om rechterplaatsvervanger te zijn? Is dat leuk? Boeiend?
Het is heel interessant om ook aan de andere kant te gaan zitten. En heel leuk om te doen. Maar echt heel anders. Het is echt, als strafadvocaat ben je heel actief. Hè? Je bent echt vanaf het begin van een proces heel actief. Je hebt een bepaalde strategie die je moet bespreken met je cliënt. En je bent constant aan het denken van, oké, wat is zijn belang? Wat zou goed zijn voor de zaak? Terwijl je als rechter kom je eigenlijk, als het goed is, tenzij je bij de raadkamer komt, maar meestal bij de inhoudelijke behandeling zit ik dan. Ja, dan zit je eigenlijk helemaal aan het eind. En dan ga je eigenlijk alles aanhoren, onder elkaar zetten en beslissen.
En helpt het jou dat je rechterplaatsvervanger bent? Helpt dat jou ook bij je praktijk als advocaat?
Zeker. En dat is ook de reden waarom ik ook oké heb gezegd toen ik werd gevraagd daarvoor. Want ik dacht, dat gaat ook mij wat brengen. Want het kost ontzettend veel tijd om een hele zittingsdag voor te bereiden. En rechters die hebben dat gewoon in hun werk natuurlijk, die tijd, de voorbereidingstijd in hun werk zitten. En wij als advocaten, onze praktijk loopt gewoon door. En je hebt een dag in de week, of één keer in de maand heb je dan, of één keer in de 6 weken gemiddeld, een zittingsdag. Maar je praktijk loopt gewoon door. Ja. En als je dan 8 of 6 grote MK's hebt, ja, dat is nogal voorbereiden. Ja.
Daar gaan we, MK.
Ja, nou, we hebben het wel eerder over gehad. Hè? Dus als je bij de rechter komt, met een strafrechter, dan kan dat bij een enkelvoudige rechter zijn, dat noemen we de politierechter, of bij een meervoudige kamer, daar zitten drie rechters in. Maar wat ik me even afvroeg, want je zegt dan, je doet dan de feitbehandeling, want 6 tot 8 MK's, dat klinkt mij vrij veel op een dag, maar ik weet niet hoe dat is. Hoe werkt dat dan?
Hangt vanaf hoe groot de zaak is natuurlijk. Ja. Het kan ook zijn dat je 22 raadkamers op een dag hebt. Ja, dat is echt heel veel.
Ja.
En bij een inhoudelijke behandeling kan het zo voorkomen dat je 6 MK's hebt op een dag.
Weetje.
Ja, heel uitzonderlijk 8 hoor, als het kleine MK's zijn.
Maar dat zijn jeugdzaken natuurlijk.
Nee, geen jeugd als de rechter plaatsvangt.
Maar het is gewoon echt lopende bandwerk, joh.
Het is echt heel intensief.
Wat ik me afvroeg, hè, want kijk, je zegt zelf, je hebt de MK's en je hebt de raadkamers. Hè, de raadkamers die gaan over de voorlopige hechtenis.
Ja.
Die heb je ook wel gedaan, denk ik, als rechterplaatsvervanger.
Ja, meerdere keren.
En ik vraag me toch altijd even af, het bloek helemaal niet vervelend hoor, maar hoe het is, zeg maar, om toch tegen mensen die nog niet, hè, de schuld nog niet is vastgesteld, te zeggen, ja, u gaat 30 of 60 of 90 dagen naar binnen. Had je daar een speciaal gevoel? Ja, misschien ook niet hoor. Dat je denkt, nou, dit gaat heel makkelijk, Chris. Maar...
Ja, ik kan er heel weinig over zeggen. Want je hebt natuurlijk gewoon een raadkamer gehad.
Nee, maar gewoon in algemene zin.
In het algemeen.
Dat je advocatenhart misschien een beetje bloedt.
Ja, precies.
Nou, niet echt. Want dat is het, je zit daar als rechter.
Ja.
Ja, ja, je zit daar als rechter en dat voelt dan ook echt zo. Ja.
Petje op, petje af is er dan dus.
Ja, zeker. Ja.
Okay.
Ja.
Ik zag ook dat je nogal wat followers hebt op Instagram. En vanaf vandaag heb je er een bij, dat ben ik namelijk.
Oh, leuk.
Je hebt er bijna 11.000. Er zijn niet zo heel veel advocaten die volgens mij zo actief zijn op Instagram, of wel?
Ja, ik weet het niet. Ik ben zelf niet zo actief op Instagram. Dus
jij bent
ik kan
meer Twitteraar.
Ik ben meer een Twitteraar, dus ik kan dat niet
ik vind
niet zo
Twitter
zeggen.
Dan weer zo vreselijk.
Ja, is het ook.
Is het ook.
Is het ook?
Ja. Nee, maar dat, jij vindt Insta, is dat belangrijk voor jou of voor je praktijk ook?
Ja, het brengt wel wat met zich mee. Zijn gewoon, Chris zal dat wel weten, voorkeursmelding. Ik weet niet of dat ooit eerder is besproken.
Ja, zeker. Heel vaak.
Ja, nou, als je een voorkeursmelding krijgt, dan zijn dat meestal bekenden van jou. Die dan, maar ik krijg nu ook voorkeursmeldingen van Instagram-volgers. Die mij volgen en denken, oh, dat is een goede advocaat, die onthoud ik. Ja. En dan krijg ik ineens voorkeursmelding. Denk ik, wie is dit nou? En dan bel ik op en dan zegt ze, ja, ik volg je op Instagram en je was de eerste die hem opkwam. En help me alsjeblieft.
Ja, het is wel, kijk, onze eerste gast van dit napleiten was Willem-Jan Ausma. En dat is de man die, zeg maar, de gevleugelde uitspraak altijd had. Als ze je niet kennen, kunnen ze ook niet naar je vragen. Ja. En dat is natuurlijk in zekere zin wel zo. Dus ik kan me best voorstellen dat als jij een populair figuur bent op Instagram, ja, dat cliënten oplevert.
En heb jij ook mensen die bij jou terecht zijn gekomen via Twitter?
Ik heb niet het idee dat de doelgroep die ik bijsta in het algemeen mij volgt op Twitter.
Okay.
Nee.
Ja, dat is bij Instagram denk ik wel anders.
Ja, dat zou misschien anders zijn. Ja.
En in 2019, misschien kennen mensen je daar ook van, deed je mee aan de Real Life Soap Misdaadadvocaten.
Ja, klopt. Ja, daar is ik... Ik denk dat aanleiding is geweest dat heel veel mensen mij ook herkenden, zeg maar. En dat ze mij ook gingen volgen, want... ik zat helemaal niet op Instagram. En ik heb pas een pagina aangemaakt, zo ongeveer toen het programma liep. En die zagen dan mij op tv en die gingen me dan op Instagram zoeken. En zo kreeg ik dus volgers. En op een gegeven moment hou je dat natuurlijk een beetje bij.
Ja. Maar het is ook gewoon ondernemen, hè? Hoeft ook niet moeilijk over te doen.
Het is echt een stuk van mijn praktijk geworden.
Business, omdat ook een onderdeel van je business.
Ja, ik doe veel kennis delen. Dus ik leg bijvoorbeeld aan mensen in Jip en Janneke taal uit... hoe bepaalde regels in elkaar zitten. Wat is het verschil tussen heling en schuldheling en opzetheling. Heel veel mensen weten heel veel niet.
Zeker niet.
Nee. En dus vinden ze dat ook heel interessant om te lezen. Ik heb ook heel veel rechtenstudenten die mij volgen. Ja. Heel veel. Ik heb laatst een meeloopdag georganiseerd. Dat ik heb gezegd, nou ja, één iemand mag meelopen een dag. 176 aanmeldingen.
Meen je?
Ja.
Wij merken het ook hier met podcast napleiten. Ja. Het strafrecht staat in de belangstelling.
Altijd, hè?
De zaak van vandaag. Want daarom
zit je daar. Oh, daar zit je
erom. We kunnen wel social media gaan bespreken. De steekpartij in Barneveld. Een 15-jarige verdachte. Hoe raakte jij bij deze zaak betrokken?
Niet in de piketfase. Want ik zit natuurlijk helemaal niet in de regio Barneveld. Mijn kantoor zit in Zaandam. Ik werd gebeld door de vader. En die belde mij vlak na de voorgeleiding, dacht ik. Ja. Na de voorgeleiding werd ik gebeld door de vader van... ja, mijn zoon zit vast en kan je hem alsjeblieft bijstaan? Je bent aangeraden door een familielid van ons. En hij is onschuldig, hij heeft het vast niet gedaan. En help ons alsjeblieft, hij is pas 15. En toen dacht ik, nou, als je bent de vader, hè? Als je zoon dat ook wil, dan wil ik best een overnameverzoek doen. En zo is dat gegaan.
Ja, want het was een heftige steekpartij. Een slachtoffer van 21 jaar is in zijn oksel gestoken, las ik. En die had een slagadelijke bloeding. En die was bijna, die was er bijna niet meer, geloof ik.
Ja.
Kijk jij er nog van op als een verdachte van zo'n heftig feit zo jong is?
Als je me dit 5 of 6 of 8 jaar geleden had gevraagd, ik denk dat het voor Chris ook zo is, dan had ik daar echt wel van opgekeken. Want meestal zag je dan 14, 15-jarigen wel eens in aanraking komen met politie en justitie. Maar omdat ze een zakje Smarties of zo hadden gestolen bij de Albert Heijn. Maar nu kijk ik er echt niet meer van op dat ze betrokken zijn bij een straatroof, bij een gewapende overval, bij een steekpartij. Je ziet het echt steeds vaker, helaas. Ook de jeugdinrichtingen zitten bomvol met dat soort jeugdigen.
Ja, en hoe verklaar je dat?
Ik denk dat er meerdere redenen zijn. Allereerst, helaas denk ik ook social media. Negatieve influencers, YouTube, denk ik. Ze willen alles wat die mensen hebben. Dure Balenciaga schoenen. En alle liedjes gaan maar over drugs en geld en stelen en rippen. Ja, dat is wat ze zien.
Ja, het is af en toe wel een beetje zo. Dat valt mij ook wel op, dat gangstergedrag soms een beetje het nieuwe punk is. Of wat vroeger 30 jaar of 40 jaar geleden punk dan was. Of weet ik veel, house of zo. Dat is een beetje in de mode, het gangsterdom of zo.
Ja. Ja, ik denk dat jullie er meer zicht op hebben, jij ook, dan ik. Want ik doe eigenlijk niet zo heel veel jeugdzaken. Maar als ik het een beetje van afstand bekijk, denk ik, zie ik dat heel veel delicten, ook op latere leeftijd, ook gewoon worden gepleegd door ego. He, gekwetst ego, je eer terughalen, respect afdwingen. En dat zie je denk ik ook heel veel in de jeugdzaak, in de drillrap gebeuren allemaal. En de vraag is, waar komt dat vandaan? En de vraag is, hou je het weer weg, zeg maar.
Ik denk ook echt, wat echt een grote rol speelt bij jeugdigen, is het snel geld kunnen verdienen. Ze denken van, als ik hem nu beroof of ik steel zijn AirPods, kan ik ze misschien voor €100 wegdoen. En dan hoef ik niet 2 weken bij de Albert Heijn voor vakken te vullen. Ik geef nu steeds Albert Heijn.
Nee, maar dat snap ik. Bij ons volwassenen is dat natuurlijk allemaal dat je denkt, voor €100 pleeg je wel een straatroof. Dus je verknalt, zet daarmee echt je hele toekomst op het spel. Ja. Maar bij de jongeren werkt dat eigenlijk allemaal niet zo.
Nee, want ze denken er eigenlijk pas over nadat het al gebeurd is. Ik heb een cliënt gehad die had een straatroof gepleegd en zijn buiten was 5 cent, letterlijk.
Ja.
En als je hem dan vraagt van waarom doe je dit überhaupt, zegt hij ik weet het echt niet.
Nee. Ja, het verbaast mij sowieso, joh. Ik heb vroeger ook nog wel hoor, gewapende overvallen, hè, op tankstations en supermarkten met een buit van niks. Hè. Ja. En dan 4, 5 jaar voor zitten. Dat je echt denkt, waar doe je het voor?
Tja.
Ja, maar dat is die prefrontale kwap, hè? In de hersenen die nog niet volgroeid is bij mensen, bij jongens met name, tot hun 24ste duurt dat geloof ik. Nou, ik neem aan dat het wel eens terug zou komen in een verweer.
Ja, wat we proberen, en Chris zou dat ook wel weten, als iemand 18 is of 19 of 20 is en er gebeurt iets heel ernstig, dan probeer je echt nog wel te kijken of je het adolescentenstrafrecht, dus het jeugdstrafrecht, toegepast kan krijgen. Dat is echt een aanzienlijk verschil in wat je opgelegd kan krijgen als straf. Want je kan maar 2 jaar jeugddetentie opgelegd krijgen voor ook hele ernstige feiten. Tenzij diegene echt een stoornis heeft en die moet een pij krijgen.
Ja.
Dus dat is echt wel iets wat je meeneemt. Dat je denkt van, maar hij is 19, maar hij functioneert als een 15 of 13-jarige.
Hij is nog niet geestelijk volgroeid.
Juist, dat is echt een heel veel voorkomend verweer. En daar ga je, en dat is ook verstandig om te doen, eigenlijk aan het begin van zo'n zaak ga je daar al op inzetten. Dus ga je meteen al een mailtje sturen naar de officier. Ik wil dat de reclassering met hem gaat praten. Ik wil dat er gaat worden gekeken of het adolescentenstrafrecht van toepassing is. Want ik wil hem geplaatst hebben in een jeugdinrichting in plaats van in een volwassen inrichting.
Maar deze jongen was 15 toen hij aangehaald werd, of 16.
Dus 15.
Dat was eigenlijk geen. Die valt automatisch. Dan in het jeugdstrafrecht.
Ja.
Ik weet, het is een jongere, dus we moeten een beetje terughoudend zijn over wat daar allemaal over gemeld kan worden. Hè? Minderjarigen, daar zijn we ook terughoudend over. Wat kun je over hem vertellen? Wat voor jongen was het?
Nou, ik heb hem eigenlijk zien opgroeien. Het is wel heel bijzonder om dat te zeggen. Want toen ik hem voor het eerst zag, was hij natuurlijk 15. En ik heb hem vandaag voor het laatst gezien en hij is nu 18. Of 19 zelfs, bijna. Dus hij is bijna 19. En dan zie je echt een ukkie-pukkie, die nog maar een klein beetje snor had. En nu met een volgroeide baard zit. Het is heel bijzonder om te zien dat je dat ziet.
Daar gaan we het zo over hebben. Toen jij hem voor het eerst ontmoette, 15 jaar, wat zei hij? Wat vertelde hij? Wat kon hij aan jou overbrengen over die steekpartij waarvan hij verdacht werd?
Hij vertelde precies wat hij al bij de politie had verteld. Dus hij zei, er is inderdaad iemand gewond geraakt. En dat heeft hij ook bij de politie gezegd. En heeft hij ook bij de rechtbank gezegd. En later ook bij het hof. Alleen ik heb niet opzettelijk gestoken. Hij zegt, ik moest mijzelf verdedigen, want het waren oudere jongens, zijn al koppen groter dan ik.
Ja, dat klopt, want de slachtoffers waren 21 en 22 jaar.
Klopt,
en
hij was
15. Syrische vluchtelingen.
Juist, ja, het waren Syrische vluchtelingen die verbleven in een AZC daar in de buurt. En mijn cliënt had een paar dagen daarvoor ruzie met een van de familie, of nou ja, vrienden van die vluchtelingen. En toen hadden ze kennelijk afgesproken om elkaar dan in het bos of zo te ontmoeten. En toen is het helemaal misgegaan.
Maar was dat een 1-op-1 situatie? Of,
het was een 2-op-2 situatie.
Dus twee aan de ene kant en jouw cliënt die had iemand ook bij zich.
Ja, die had iemand bij zich. Die had verder niet echt wat gedaan.
Nee.
Maar die andere jongen was ook met nog iemand.
Ja.
En de jongen die uiteindelijk heel ongelukkig gestoken is, zeg ik er maar bij. Die had eigenlijk helemaal niks met de hele ruzie te maken. Die was alleen gewoon meegegaan, zeg maar.
Maar ja, het is een belangrijk verweer, hè, van deze jongen eigenlijk van begin af aan. Hè, want op het moment dat
zelfverdediging.
Je... Zelfverdediging ook. Maar het gaat in de eerste instantie ook om de vraag. Hè, er is een schermutseling, er is een soort van vechtpartij. En iemand is heel fors gestoken in zijn oksel met slagaderen bloedingen. Kijk, zo'n letsel, dat kun je natuurlijk op meerdere wijzen kun je dat verkrijgen. Hè. Iemand kan je zo doelbewust steken. Maar je kunt je natuurlijk situaties voorstellen waarbij je in een gevecht zit. En ook een mes in je hand hebt of op een gegeven moment een mes in je hand krijgt. En in het gevecht dat je iemand raakt. En dat maakt uit voor de vraag, is hier sprake van opzet? Boze opzet, hè? Dus op het moment dat je iemand doelbewust steekt. Nou, dan heb je gewoon direct opzet. Of heb je de aanmerkelijke kans aanvaard dat je iemand zou steken? Of is het meer dat je aanmerkelijk onvoorzichtig hebt gehandeld waardoor iemand gestoken is? Dus het is nogal van belang wat deze jongen van meteen heeft verklaard.
Had hij een mes meegenomen naar die afspraak?
Hij had een mes bij zich.
Dat is niet relevant.
Is dat niet relevant?
Nee.
Haalt een mes bij zich.
Maar wie neemt het? Ja, ik bedoel, als je gaat vechten met elkaar.
Nee, maar het is relevant. We hadden op een moment, kijk, als het gaat om de vraag, is er gestoken met opzet of niet, dan is het niet relevant. Kijk, als jij zegt, ik handel uit zelfverdediging, uit noodweer. En je hebt zelf wel dat mes meegebracht en je hebt, zeg maar, die ruzie heb je, die confrontatie ben je aangegaan, dan is het wel relevant. Maar voor de vraag, is hier met opzet gestoken, ja of nee, daarvoor is niet relevant of hij dat mes bij zich had, ja of nee.
Ja, en hij werd verdacht in eerste instantie van poging moord. Daar is hij wel van vrijgesproken.
Ja.
Dus,
maar moord is voorbedachte raden. Dus dan is het wel van belang of je dat mes meeneemt. Dat lijkt mij dan toch, of niet?
Ja, in eerste instantie had de officier dus ook gezegd, tot aan de inhoudelijke behandeling, van ja, maar jij weet dat er ruzie gaat plaatsvinden. Jij steekt de mes bij je.
Dat is ook iets waarvan ik denk, ja, jij gaat naar een afspraak met een mes, dan weet je dat dit uit de hand kan lopen.
Oké, dus maar het is interessant, maar dan is het goed. Hè, om even, we hebben dus eigenlijk drie verschillende factoren waar het van belang is. 1, voor de voorbedachte raden, ja of nee, daarvoor is het van belang. Voor het opzet is het niet van belang. En voor een eventueel verweer op noodweer, zelfverdediging, is het wel weer van belang.
Ja, en voor het opzet had ik het zo beredeneerd dat ik het ook van belang vond hoe het gegaan is tijdens het steekincident zelf.
Ja.
Want mijn cliënt gaf aan, ik heb inderdaad ter zelfverdediging mijn mes, die ik gewoon standaard bij me had, heb ik uit mijn broeksband gepakt en die heb ik zo voor mij gehouden. En die jongen is zelf in het mes gelopen. Dus die is zo met zijn arm erin gaan zwaaien. Het was ook een beetje een vreemde plek om te worden gestoken in je oksel.
Maar ja, goed, je weet, Verdiede, als er zoiets gebeurt, er zijn 4 mensen bij betrokken. Die hebben allemaal verklaringen afgelegd. En dan heb je vaak 4 verhalen die op belangrijke punten van elkaar afwijken. Was dat hier ook zo of niet?
Deels wel. Maar de rechtbank heeft vooral waarde gehecht aan de objectieve getuigen die ter plaatse waren. En die ook de arm hebben afgebonden van die jongen.
Oh, er waren meer getuigen die het gezien hebben.
Ja, het is daar gewoon een soort ingang van een barneveld.
En het was niet eens in de avond, het was gewoon overdag. Ja. Mensen hebben dat zien.
Vroege avond, hè? 6:30 of zo, begreep ik.
Ja, volgens mij was
zomeravond.
Ja, niet eens donker.
Nee, en dat is een soort park daar, landgoed De Schaffelaar.
Meerdere mensen hebben het gezien. Ja, en ze hebben zelfs met een riem hebben ze arm van de jongen afgebonden, zodat hij niet dood ging bloeden.
Maar wat was jouw beeld dan? Je hebt natuurlijk je cliënt gehoord, je hebt een bepaald verhaal. Je leest die verklaringen van die 3 andere jongens, je leest die verklaringen van die getuigen. Wat was jouw, los van de standpunt van je cliënt, wat was jouw beeld van, hoe ziet het eruit voor mijn cliënt? Want als de rest zegt, ja, hij heeft gewoon doelbewust gestoken, dan heb je natuurlijk wel een lastig verhaal misschien te pakken.
Ja, klopt. Want er waren inderdaad objectieve getuigen. Of in ieder geval één daarvan had een hele vervelende, belastende verklaring afgelegd voor mijn cliënt.
Dat zeg je mooi. Vervelende verklaring. Ja, is dat we hebben even advocatenlingo.
Ongemakkelijke verklaring.
Belastende verklaring. Ja, je hoopt natuurlijk dat... Dat de verklaring van jouw cliënt ook steun vindt in het overige bewijs.
Zeker in getuigen die niks met de zaak te maken hebben.
Ja, en objectieve getuigen zijn hele belangrijke getuigen. Die echt, als een zaak, ook als rechter zie je dat. Als je een zaak beoordeelt, dan kijk je vooral ook wat objectieve getuigen hebben gezien.
En waarom is dat voor de luisteraar?
Omdat die totaal, en eigenlijk zegt Chris dat, die hebben er niks met de zaak te maken. Die hebben geen enkel belang erbij om te gaan liegen over wat ze gezien hebben. Want ze zijn daar niet voor mijn cliënt, maar ook niet voor de tegenpartij.
En zeker met dit soort dingen, hè, met vechtpartijen en zo, dat groepen tegenover elkaar staan. Meestal zijn de objectieve getuigen zijn de getuigen die de doorslag geven.
Ja, klopt. En de objectieve getuigen die stonden niet aan de kant van mijn cliënt.
En dat had je door, dus dan heb je een verdedigingstaak te pakken, zeg maar.
Nou ja, maar het was natuurlijk... Hè, een ernstig feit.
Ja, natuurlijk.
Poging doodslag, hè, is hem ten laste gelegd.
Poging moord zelfs.
Poging moord, sorry.
Keer twee.
Ja, want die andere die had ook een snee te pakken, hè, andere slachtoffer.
Hij had twee krassen op zijn buik, horizontaal, twee. En hij gaf aan dat hij dus ook met een mes gesneden is in zijn buik. Mm. En dat ontkende mijn cliënt echt. Die zei, dat is echt niet zo. Mm-hmm. En het werd ook echt niet ondersteund door objectieve getuigenverklaringen, maar ook niet door die andere jongen die was gestoken. Okay. Eigenlijk zag niemand dat, maar we zagen wel twee krassen op zijn buik, een scheur in zijn t-shirt en de verklaring van de aangever natuurlijk.
Poging tot moord, twee keer. Dat wordt ten laste gelegd aan een jongen van die dan ten tijde van het delict 15 jaar oud is.
Ja.
Wat betekent dat voor zo'n jongen? Krijg je dat dan overgebracht hoe ernstig dit is?
Ik denk dat het heel lastig is. En dat het ook per kind, zo noem ik dat eigenlijk, want het is gewoon echt een kind. Ook als je erbij zit, je ziet gewoon daar echt een kind zitten. En dat had ik bij deze jongen ook. Ik kwam daar en ik zag daar gewoon echt een jonkie zitten. Dat ik dacht, nou, je snapt echt niet hoe erg het is. Want hij zei, ja, ik wil naar huis. Ik zeg, maar je, snap je überhaupt wel hoe erg het is waar je van wordt verdacht? Die weten dat gewoon niet.
Het is eigenlijk voor volwassenen soms moeilijk te begrijpen.
Ja, maar het werkt zo. Maar op zich, we hebben op zich in Nederland wel een goed werkend systeem. Het jeugdstrafrecht is bedoeld ook een pedagogisch karakter te hebben. Dus ook in dit soort hele ernstige, verschrikkelijke zaken is het nog steeds in beginsel zo dat hij gewoon weer terug naar huis moet. En niet lang vast moet blijven zitten. Dus dat
omdat
was het
hij minderjarig
doel.
Is, omdat hij een
omdat
kind
hij minderjarig is.
Maar,
omdat
maar
hij
wat je vaak in dit soort zaken ziet, toch, Frieden? Ik vroeg me af of dat hier ook zo was. Hè? Een jongen van 15 die verdacht wordt van een vrij heftig geweldsdelict. Hè? Dat is helder. En vaak zie je natuurlijk bij minderjarigen, dan gaat de hele zandtekraam eroverheen, om het zo maar eventjes
kinderbescherming.
Te zeggen. Kinderbescherming, reclassering, gedragsdeskundigen. Dat is hier ook gebeurd, of niet?
Ja, meteen. Ja. Hij kwam ook redelijk snel weer vrij.
Dus je had hem er redelijk snel uit?
Redelijk snel. Heel snel was hij er weer uit. Omdat de Raad van de Kinderbescherming, de jeugdreclassering ging met hem praten. Ze ging met de ouders praten. Ze hadden thuis gekeken of het allemaal mogelijk was. En ze zeiden, goed, jij komt naar buiten. Je gaat naar een je hebt een dagbesteding.
Naar een instelling.
Niet per se nog naar een instelling. Toen nog niet. Je gaat gewoon weer terug naar huis. Je gaat naar school en je houdt je aan de afspraken. Je meldt je bij de reclassering. De reclassering gaat jou onder toezicht houden en jou begeleiden.
En gedragskundig onderzoek, is dat ook gebeurd?
Ook,
of niet?
Ja, is ook gebeurd. Ja. Ja, en eerst, het is heel raar gegaan in deze zaak. In eerste instantie is er dus eerst volgens mij een enkelvoudig onderzoek geweest. En toen kwamen ze met de vaststelling dat er wel een stoornis was. Dat
een
ook...
enkelvoudig onderzoek, voor de duidelijkheid, is een onderzoek van één gedragsdeskundige, meestal een psycholoog.
Ja, dat was in dit geval ook. En toen kwamen ze tot de conclusie van, er is inderdaad sprake van een bepaalde stoornis. En dat was ook aanwezig ten tijde van het te lastig gelegde feit. Maar we adviseren hem een voorwaardelijke jeugddetentie op te leggen met een aantal bijzondere voorwaarden. Houden aan reclasseringstoezicht, ambulante behandeling. Dus je moet je wel laten behandelen. Ambulant, dat betekent dus niet in een kliniek dat je ergens moet blijven slapen tot je klaar bent. Maar gewoon vanuit huis op en neer gaan. Dat een hele reeks aan voorwaarden. Maar die zitting, dat is heel raar gaan deze zaak. En dat is ook de reden waarom ik deze zaak heb uitgekozen voor deze podcast. Die zitting ging niet door, want ze dachten dat ze op de raadkamer mij hadden aangezegd. Het stond niet in het procesverbaal overigens. Ze kreeg een week of zo, of 2 weken voor de zitting, kreeg ik de dagvaarding met een datum erop dat ik dacht, wat is dit? Ik kan helemaal niet die dag.
Dit moet even uit. Ja. Het zijn geen termen. Ik ga hem toch even geven. Ja. Chris, wat gebeurt hier?
Nee, ja. wat er kijk, je moet natuurlijk gewoon, als jij wordt, je moet worden gedagvaard voor de feitenbehandeling van je zaak. Voor
iemand moet zeggen, hier komen.
Nou, je moet gewoon een papier krijgen met dagvaarding met een telastenlegging erop. Dat is officieel. Dat moet echt aan jou uitgereikt worden. En wat Verieden bedoelt is, je kunt ook aangezegd worden. Zodat ze zeggen, op de laatste zitting die er dan geweest is, u moet dan en dan verschijnen. Maar ja, als dat niet gebeurt, dus je wordt niet aangezegd en er wordt vervolgens wel een dagvaarding verstuurd en je kunt niet, omdat het is niet overlegd. Ja, dan heb je een probleem en dan gaat die zaak niet door. Ja. Maar voordat je verder gaat met
en
dit
kan
verhaal...
Dan, wacht heel even. Ja. En kan dan daardoor een zaak helemaal
van het bord? Nee, want je kunt gewoon opnieuw gedagvaard worden.
Maar ik voordat je ver... niet onderlegd, hè?
Nee, sorry. Nou, ik ben een beetje tensed. Nee, sorry. Maar wat ik me even af, voordat je verder gaat met dit verhaal, ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Maar ik sta nog heel even te vragen, even één stap terug. Kijk, je hebt een inhoudelijk verweer. Hè, omdat hij zegt, ik heb dit uit zelfverdediging en hè, in ieder geval niet doelbewust gedaan. Daarnaast, en dat geldt natuurlijk in hebben we het al eerder over gehad in minderjarige zaken, heb je natuurlijk heel erg dat pedagogische element. Hè, de jeugdreclassering, alles. Hè, en wat in minderjarige zaken wordt gezegd, hè, als je bekend, dan kom je ook vrij. En als je maar gewoon meewerkt, dan valt het allemaal mee. En dat lijkt me dus voor een advocaat, zeker een advocaat zoals ik jou een beetje ken, ook wel lastig. Of dat voor mij zal het lastig zijn, van waar ga ik op inzetten? Ga ik vol die verdediging voeren voor die vrijspraak? Of ga ik helemaal dat hulpverleningsding in?
Ja, op zich heel makkelijk. Als ik...
Ja, voor jou is het heel makkelijk. Ja, nee, natuurlijk, ja.
Het hangt echt van de zaak af. Als ik er echt geen snars van geloof, dat ik denk van, je zit maar gewoon te lullen, gast. Ja. Je gaat maar gewoon open kaart spelen, want dit is bullshit. En sorry dat ik dat zo zeg, maar...
Maar zeg je dat ook zo tegen je cliënt?
Ja, gewoon recht in zijn face.
Dat werkt ook best,
dit is echt bullshit wat je zegt. Hier trapt helemaal niemand in. Ik geloof je niet. Nee. De rechters gaan er niet geloven. Het zijn geen achterlijke mensen die daar zitten. Dus beter ga je of volledig bekennen, of je houdt gewoon je mond dicht. Wat ook niet handig is bij jeugd.
Ja, ik zit heel even samen gewoon in de advocatenkamer in de jeugd.
Ik begin ook echt te zweten. Ik denk,
ik zal het maar vertellen.
Ik ga niet met dit verhaal naar zitten. Ik ga daar niet voor. Ik ga daar niet voor lul staan. Met jou.
Maar je dacht, dit verhaal van hem heeft een kans en ik geloof daar ook in.
Dit was zijn verhaal. En hij zei, het is echt zo gegaan. En het werd ook ondersteund door de medeverdachte in die zin.
Ja. Dus je ging op beide sporen zitten.
Ja, en ik had natuurlijk ook een subsidiair verweer. Hè? Dat ik dacht van, oké, als dat al niet zo gegaan is, dan is het in ieder geval geen moord. Dan is het geen poging moord geweest, maar dan was dit. En,
Er waren ook nog wat andere zaken die op zijn telastenlegging stonden.
Ja, het werd alleen maar erger. Ja.
Vertel.
Feit 3 was... Er waren volgens mij 5
feiten. Maar die zitting ging niet door en daarna kwam er een nieuw feit bij.
Die zaak was er al bijgekomen. Okay. Hij was dus geschorst. En toen bleek dus dat hij ook als verdachte werd aangemerkt in een straatroofzaak. En hij ontkende... hij zei, ik heb dit niet gedaan. Ik zweer het, ik heb dit niet gedaan. Dat was ook een vaag verhaal. Was een mobiele telefoon weggenomen. Een van de medeverdachten die wees hem dan aan als degene die het wel had gedaan. Heel verhaal, maar hij zei, ik heb het echt niet gedaan. Dus toen zei ik, nou, wat we dan kunnen doen als je het echt niet gedaan hebt. Maar dan moet je het ook echt niet gedaan hebben. een fotoconfrontatie, gewoon jouw foto aan de aangevers laten zien. Met meerdere foto's erbij. Meervoudige fotoconfrontatie is dat.
Ja, dat is een risicootje.
Ik zei, er is een risico inderdaad om dat te doen.
En dat is zoiets als in de film, hè? Dan ga je ergens, dan krijgen mensen gewoon die foto's te zien van, is dit hem?
Als iemand zegt, ik zweer het, ik ben er niet geweest. En je enige kans, het dossier zit bomvol met bewijs. En dat is je enige kans om dan misschien nog een vrijspraak eruit te halen. Dan doe je het. Kijk, als het bewijs heel mager was, had ik het niet gedaan. Nee. Maar het bewijs zat er dik in. En hij zegt, ik heb het echt niet gedaan. Nou, wat doen we? We doen een meervoudige, ik vind het zo erg. We doen een meervoudige fotoconfrontatie. Bam, ja, hij is het, 100%.
Ik voel hem aankomen.
Ja, 100% is hier erkend.
Maar
jouw dus het werd nog erger.
Nee, maar jouw cliënt was dus toen tiener nog steeds. 16 zal hij geweest zijn. Of misschien al iets ouder, dat weet ik niet. Maar kon hij overzien wat het risico was ook van zo'n fotoconfrontatie?
Ja, ik heb het ook met zijn ouders besproken overigens. Dus ik heb zijn ouders er wel bij betrokken. Ja.
En er kwam ook nog een mishandeling bij. En het in bezit hebben van een gestolen scooter.
Ja, dan kom ik bij het volgende. Die zitting in eerste instantie ging dus niet door. Die werd verplaatst naar een paar maanden later. En toen ging het heel bergafwaarts met mijn cliënt.
Ze waren met hem bezig.
Ja. Nou ja,
wat of hij was bezig.
Hij
geweest.
Was bezig aan de buiten. Lopende band. Ja, hij ging vervolgens werd hij verdacht van mishandeling van een jonge man. Niet eens een jonge man, gewoon een man. Op het station had hij gewoon zomaar een klap gegeven omdat hij tegen hem aan was gebotst tijdens het lopen.
En het was gedurende dat hij
gedurende dus schorsing
met toezicht van recusering
alles erop en eraan. En toen nog een incident, iets met een scooter, dat hij met een gestolen scooter aan de haal ging. Ja, en de reclassering dacht van dit werkt gewoon niet. We hebben ontzettend veel zorgen over deze jongen. Opnieuw psychologisch onderzocht. Ja. En toen, en dat is het erg in deze zaak, kwam onvoorwaardelijke pij uit. Omdat hij, het was onmogelijk om deze jongen te begeleiden, zeiden ze.
Maar was nou duidelijk geworden waarom hij nou opeens zo extreem in een neerwaartse spiraal terecht kwam?
Nou ja, ze zeiden dus dat die stoornis die al aanwezig was bij hem. Dus antisociale persoonlijkheidsstoornis en heel egocentrisch ingesteld.
Ja, verstandelijk beperkt.
Verstandelijk beperkt.
Problemen thuis, cannabisgebruik. Ja. Eigenlijk vinkte hij een boel boxjes aan waarvan je zegt, als je dat allemaal hebt, dan gaat het vaak niet zo goed met je.
Ja. Nou ja, kijk, even voor de luisteraar. Dus waar het begon met een advies van de reclassering voorwaardelijke jeugddetentie met een aantal voorwaarden. Ging het eigen gedurende strafzaak door zijn eigen gedrag tijdens een schorsing in zijn strafzaak. Ja. Ging het advies over naar onvoorwaardelijke pijmaatregelen. Waarvan we weten, hè, dat is eigenlijk de jeugd-TBS-maatregel.
En ik weet dat ik daarop, want iedere keer werd hij weer aangehouden voor een nieuw feit. En ik zat daar met zijn vader en hem dan. En was ook echt toegesproken van, je moet echt stoppen met dit gedrag. Want je loopt in een hele heftige zaak in een schorsing. En het kan echt alle kanten op gaan. Straks krijg je nog de pij. Ga je zien.
Maar had je de indruk dat hij die waarschuwingen begreep? Dat jij, wat jij zegt dan was?
Hij begreep het, maar hij
ging het
hij gaf ook aan dat hij het begreep. En hij zei ook, ik ga echt mijn best doen. En een dag later ging het weer mis.
Dat zou dan dus eigenlijk, daarmee ondersteun je natuurlijk dat je zegt, joh, jij moet behandeld worden.
Ja,
dat
bedoel, je levert natuurlijk zelf door je eigen handen het bewijs op dat er ingegrepen moet worden.
En het lag echt niet aan zijn ouders, want die hebben echt alles gedaan voor deze jongen. Hele betrokken ouders had hij. En ook niet zijn reclassering.
Ja, maar dat zie je ook niet altijd, hè, bij jeugdstrafrecht. Vaak zijn de ouders afwezig. Dat is weer zo'n boxje wat aangevinkt kan worden. Maar, dat is
maar wat
niet,
ik wel vaker de afgelopen jaren zie, ik zie hele gewoon echt uit keurige gezinnen jongens helemaal fout ingaan. En dan kan je net zo lieve en betrokken ouders hebben. Maar als je niet wil luisteren of er zit een bepaald steekje los, gaat het toch echt mis.
Maar ik neem dus aan dat hij ergens gedurende die schorsing bij een van die incidenten gewoon weer naar binnen is getrokken. En
hij is naar binnen getrokken, zijn schorsing is opgeheven. Ja. Vervolgens heeft hij weer een kans gehad. Rechtbank Gelderland was dat. Hebben ze hem toch een kans gegeven van ja, we gaan je toch maar een kans geven. En toen weer. En toen,
zo zie je maar. En dan is dus eigenlijk deze cliënt is dus ook een beetje wat ze kan je bijna omschrijven als een soort met van de nachtmerrie van Nederland. Want hij is jong en deugt niet.
Maar dit zijn natuurlijk de grootste, in zekere zin de grootste probleemgevallen, althans op die leeftijd. En tot potentiële enorme probleemgevallen die het Nederlandse.
Dit is in Amsterdam de top 600 voor.
Goed, maar kijk, top 600. Kijk, deze jongen.
Draaideurcrimineel.
Deze jongen die ondanks dat hij in allerlei kaders zit en allerlei risico's heeft, pleegt hij toch strafbare feiten. Dat is bijna niet meer rationeel te noemen. Hè? Nee. Ik bedoel.
En ook stomme feiten. Niet weer een straatroof of iets. En ook niet weer, want die straatroof was van voor dat steekincident.
Ja.
Toen was hij ook dus 15. Maar inmiddels was hij al 16, zelfs tegen de 17 aan. Maar ook zo'n stomme dingen. Waarom sla je zomaar een man op het station? Ja. En waarom ga je op een gestolen scooter rijden in schorsing? Weet je, dat soort stomme dingen.
Ja, toen werd je wel goed opgeroepen voor de zitting.
Ja.
In maart 2021 sprak de rechtbank het vonnis uit. 185 dagen jeugddetentie. Die had jouw cliënt al in voorrechts gezeten. En een pijmaatregel. En daarbij dat vonnis werd gezegd, verontrustend is dat verdachte bij alle feiten door zijn handelen heeft aangetoond geen respect te hebben voor de fysieke integriteit van en eigendommen van anderen. En dat hij niet nadenkt over de gevolgen van zijn handelen voor de slachtoffers. Hij trekt zijn eigen plan en trekt zich niets aan van regels die voor iedereen in de samenleving gelden. De door verdachte gepleegde feiten zorgen voor gevoelens van onveiligheid en ongemak voor de slachtoffers, de omstanders ter plaatse en ook voor de samenleving als geheel. Dat zijn hele flinke woorden in een vonnis van een minderjarige.
Ja, hij deed het ook niet goed op zitting. Hij zat daar maar en dacht van ja, jullie hebben me toch al advies gegeven. Onvoorwaardelijke pij gaat niet de goede kant
dat
op.
Dat zie je wel vaak.
Het komt tegen de krip op zitting.
puberaal. Het zijn natuurlijk pubers ook ergens.
Ja, hij doet het heel slecht op zitting. Ja. Ja.
Heb je dat nog geprobeerd, zeg maar? Want dat weet je natuurlijk van tevoren, zie je dat wel een beetje aankomen. Heb je daar nog iets geprobeerd om toch...
Je kan proberen wat je wil. Ja. En hij zegt, meneer, mevrouw, edelachtbare, probeert echt wel zijn best te doen. Maar op het moment dat ze kritische vragen stellen, dan komt gelijk zijn ware naar boven. En ja, dus dat heb ik toch net beantwoord. Dat is toch zo gegaan? Ja. Zo, ja.
Ja, en dan moet je rechters hebben, dan heb je er niet heel veel van, die daar nog doorheen kunnen prikken. Ja. Weet je, en dat contact kunnen maken met de verdachte.
Ja, maar ik vind wel dat kinderrechters, daarvan zou je dat wel echt moeten verwachten.
Nee,
toch?
Zeker. Maar goed, ja, ik ken deze jongen niet, weet je. Ik weet niet of het hier mogelijk was geweest. Kijk, sommige jongens, dat is gewoon niet mogelijk. Ik bedoel, dan kun je nog zo goed zijn als rechter.
Nou, ik moet wel zeggen, zo'n verloren zaak was het niet. Hij was niet zo dat je hem totaal niet meer kon begeleiden. Hij kon dat echt wel. Maar hij heeft gewoon... Kijk, de jongen die daar de feit had gepleegd was 15. En hij kwam daar vervolgens als 16 of 17-jarige binnen. Heel anders was hij. En dat heb ik wel aan de rechtbank proberen uit te leggen. Mijn cliënt was echt nog een jonkie toen dit gebeurde. Ja. En daarna heeft hij nog wel wat feiten gepleegd. Maar dat is gewoon een heel andere koek. Dat is een mishandeling en een heling. En hij misdraagt zich steeds op de groep waar hij verbleef. Hij is gesloten, uit huis geplaatst. Is alles misgegaan met hem.
Ja, het totale plaatje is nog los van steeds natuurlijk niet best.
Ja, totale plaatje is heel slecht. Ja. Ja. Maar goed, ik vond toch dat er toch te snel werd geneigd naar de onvoorwaardelijke pijnmaatregel. Dus wij hebben daartegen hoger beroep ingesteld. Omdat ik dacht, ja, weet je. En ik heb toen nog een mail gestuurd van een appelschrift. Van ik wil hem nog een keer onderzocht hebben. Ik wil kijken of er nog andere mogelijkheden zijn om hem toch... in het kader van een voorwaardelijke pijnmaatregel te behandelen. En dat ging ook echt goed. Want zijn pijnmaatregel ging dus niet in. Omdat wij hoger beroep hadden ingesteld. En hij zat in een gesloten inrichting. En daar ging het echt heel goed. Totdat ze hem meer vrijheid gaven. Hij werd overgeplaatst naar een open inrichting. En... 10 dagen voor de zitting van het hoger beroep. Er lag dus een advies, voorwaardelijke pijn.
Oh, er was ook een positief advies gekomen.
Positief advies, naar aanleiding van onderzoek. Voorwaardelijke pijnmaatregel, met die en die voorwaarden. Blijven in een instelling, laten begeleiden, ambulante behandeling enzovoort. Dus ik dacht, yes, gelukkig hebben we hoger beroep ingesteld. En hij hoeft geen onvoorwaardelijke pijn te krijgen. Tot echt waar, en daarom heb ik ook echt voor deze zaak gekozen, voor deze podcast. 10 dagen voor de zitting veranderde dat advies.
Waardoor?
Door het feit dat hij in de open inrichting waar hij werd geplaatst... zich niet aan zijn afspraken hield. Hij ging weg, hij gaf niet aan waar hij was. En vervolgens werd hij gepakt met lachgas op zijn kamer en allerlei dat soort dingen. En
dingen die niet mogen.
Nou ja, ik vind het natuurlijk toch wel gewoon onhandig in zo'n situatie. Want bij een voorwaardelijke pij, dan zeg je dus, we leggen u een pijmaatregel op, maar die gaan we niet executeren uitvoeren als u zeg maar een bepaalde voorwaarde houdt. Dus dan moet je wel een afspraak houden.
Ja.
Ja, als je dan in zo'n setting, in een open setting, niet een afspraak houdt, ja, dan laat je de rechter weinig keuze natuurlijk.
Ja, en de groepsleiding daar zei, ja, hij is gewoon niet gemotiveerd. Hij zit hier maar omdat hij maar geen pijn wil krijgen. Ja. Maar verder is er geen motivatie. Hij werkt aan niks mee. Dus ik ben toen naar die... ik heb echt veel moeite gedaan hoor, voor deze jongen. Ik ben toen naar hem geweest. Hij zat in Arnhem tegenover het station. En ik heb toen tegen hem gezegd, als jij zo doorgaat... krijg je dus echt die onvoorwaardelijke pijn. Misschien kan je nog de laatste 10 dagen aan de groepsleiding laten zien dat je het wel kan. En we hadden dat ook met de groepsleiding afgesproken.
En laatste
kans. Handen geschud, ook bij de groepsleiding, van laat het zien. En de volgende dag hoorde ik dus dat hij was weggelopen en niet was teruggekomen. Of hij kwam veel te laat terug en had lachgas weer gebruikt op zijn kamer. Dat ik dacht, oh mijn hemel. En natuurlijk, het heeft het hof... de onvoorwaardelijke pij in stand gelaten. Ja.
En ben je op zo'n moment ook een beetje teleurgesteld in je cliënt?
Ja, heel erg. Ja, want je denkt van, volgens mij wil ik het meer dan jij dat zelf wil. Ja. Ik gun jou die onvoorwaardelijke pij niet. Maar op dat moment dacht ik wel, nou, als jij dit gewoon niet kan en ook gewoon echt niet snapt, dan moet je misschien ook wel gewoon de onvoorwaardelijke pij in.
Nou ja, tegelijkertijd, maar ik heb niet die kennis over die pijmaatregel, maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou ja, misschien is die pijlenmaatregel wel goed voor jou. Want gaat je meer helpen dan een voorwaardelijk kader waar je, je toch nooit aan gaat houden?
Ja, tot dat moment dacht ik voorwaardelijk kader gaat wel helpen. Omdat ik wist dat het dus echt wel goed kon gaan met hem.
Ja.
Maar toen ik merkte dat het in een open instelling totaal misging, dacht ik ook van je kan het gewoon dan niet.
Nee.
Ja, dan hebben we echt alles op alles gezet en geprobeerd.
Ja.
Maar is het niet gelukt? En dat heb je lekker aan jezelf te danken.
Ja.
Maak jij dan ook als advocaat zorgen over de toekomst van zo'n cliënt?
Ja, nu niet meer. Want nu weet ik dat hij de komende paar jaar in een pijnmaatregel zit. En dat hij daar net zo lang blijft zitten als dat zij denken dat hij weer terug kan naar de maatschappij.
Ja. Ja. Jeetje. Ja, alles wordt eraan gedaan soms, hè. En soms heeft het geen...
Soms kan je echt alles doen als advocaat. Maar als je cliënt het niet kan snappen, want ik denk dat het in dit geval ook wel onmacht is bij hem vanwege de stoornis.
Maar niet alleen de advocaten, ook al die hulpverleners die met hem
iedereen,
bezig zijn.
Iedereen, ouders, ja. Reclasseerder, de begeleiders op de groep.
Ja.
Iedereen heeft enorm veel geld is ook weggegaan aan deze jongen.
We hopen dat het kwartje nog een keer ergens
soms is het stuk en is het heel moeilijk te repareren.
Ja.
Feride Tosun, bedankt voor je aanwezigheid bij onze podcast en bedankt voor je openhartigheid.
Ja, jullie bedankt.
Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit als altijd co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.